termijn als eerste het woord willen voeren. En daarna kijk ik even naar andere leden van de raad wie daar nog in eerste termijn het woord over wil voeren. De heer Monroy als eerste. Ik pak maar even de volgorde van de ondertekening van de brief. Dan denk ik de heer De Wild en dan de heer Troost. Zijn er anderen die in eerste termijn nog het woord willen voeren? De heer De Jong wil nog het woord voeren in eerste termijn. Dan hou ik het daar op dit moment bij deze vier leden van de raad. Ik geef het woord aan de heer Monroy.
Voorzitter, dank u wel. Donderdag 28 januari 2016 verliet wethouder Adriani ontstemd de vergadering van de gemeenteraad met de mededeling dat hij zich op zijn positie ging beraden. En na een schorsing van 20 minuten kwam het college zonder wethouder Adriani terug en de burgemeester meldde dat het college de volgende week op dit gebeuren zou terugkomen. Dat terugkomen is gebeurd met een brief van wethouder Adriani waarin hij aangeeft tot de conclusie te zijn gekomen dat zijn persoonlijk optreden niet in de weg staat om aan te blijven. En dat is een opmerkelijke conclusie die hij over zichzelf trekt en komt daarmee ook wel wat arrogant over. Wij zijn namelijk van mening dat het aan de raad is om hier een oordeel over te vellen. Wat verwacht je van een wethouder die boos wegloopt en zich beraadt? Nou, ik zal aangeven wat wij in ieder geval niet verwacht hadden. Wij hadden niet verwacht dat er een brief zou komen waaruit een soort van ontstemming blijkt dat de raad een eigen oordeel heeft over de bespreekbaarheid van stukken. Naar onze mening heeft de raad hier alle recht toe. We hadden ook geen brief verwacht over woningnood. We hadden een reflectie op het gedrag van de wethouder verwacht. En dat geeft toch in onze ogen wel een beetje aan dat u de ernst van uw daden niet echt heeft doorgehad. We hadden ook geen brief verwacht waarin de wethouder meldt hoe goed hij de woningnood oplost. Geeft u daarmee impliciet aan dat de raad dat dan niet doet? We hadden ook geen brief verwacht waarin de wethouder tussen de regels door de raad min of meer beschuldigt vooral te luisteren naar luidruchtige burgers. Ik denk, ja, waar haalt u dat vandaan? Toch wel enigszins brutaal om dat te zeggen. We hadden ook geen brief verwacht waarin hij aangeeft dat hij in goed contact is met de samenleving en de raad. Daar denken de inwoners van Blokhoeve en de tegenstanders van bouwen in Parkhuis en Rijnhuizen wel anders over. En we hadden ook geen brief verwacht waarin hij meldt dat zijn vrienden hem steunen met hartverwarmende reacties. Maar wilt u dan ook horen welke reacties ik gehad heb op uw gedrag, denk ik dan. Wat hadden wij wel in de brief verwacht, maar niet gevonden? We hadden wel verwacht een aanbod van excuses voor het niet volwassen gedrag door boos weg te lopen. We hadden verwacht een aanbod van excuses aan het hoogste orgaan van de gemeente, doordat u ook niet meer terug bent gekomen in een vergadering waarvoor u bent uitgenodigd. Een aanbod van excuses dat u zich als niet als politiek ervaren, bekwaam en goed betaalde bestuurder heeft gedragen. Een aanbod aan de gemeenteraad om over uw functioneren te praten. Een aanbod aan de gemeenteraad om uw lot in het handen van de raad te leggen. Het stond er allemaal niet in. En de brief die wij ontvangen hebben is toch wel een beetje kenmerkend voor het gedrag van deze wethouder. Deze wethouder heeft snel de neiging om met een houding van arrogantie zijn gelijk te verkondigen. En dat was nu ook voor ons de reden om agendapunt Blokhoeve van de agenda af te halen. De zelfreflectie komt bij deze wethouder niet veel verder dan dat de wethouder en raad soms, u schrijft dat letterlijk in uw brief, soms meer tijd voor elkaar moeten nemen. Geen woord van excuses. Geen woord van belofte dat het niet nog een keer zal voorkomen. Geen woord over beterschap. Het lijkt wel de negende zorgzekerheid van de PvdA. Hoe zorg ik ervoor dat ik op het plus blijf zitten, zelfs als ik domme dingen gedaan heb? Hoe moeten wij daar als raad mee omgaan? Kunnen wij nog vertrouwen in u hebben? En welke garanties krijgen we dat u de volgende keer, als u uw zin niet krijgt, niet weer stampvoetend met uw portefeuille zwaait? Mogen wij als raad nog stukken van uw portefeuille van de agenda afhalen? Of krijgen we dit circus dan nog een keer? En hoe wilt u het geschonden vertrouwen aan onze kant herstellen? En mijn vragen aan de wethouder zijn kort en krachtig. 1. Bent u bereid om uw excuses aan te bieden voor uw gedrag? 2. Bent u van mening dat de raad constructief met u samenwerkt en niet alleen luistert naar luidruchtige burgers of agendapunten afvoert om u dwars te zitten? En 3. Welke gedragsveranderingen gaat u doorvoeren waardoor u het vertrouwen in de raad weer kunt herstellen? En de antwoorden op deze vragen zijn voor ons van cruciaal belang om te besluiten of wij wel of geen motie van afkeuring tegen u zullen indienen. En dan nog enkele woorden over de brief van het college aan de raad. In deze brief wordt vooral blijdschap getoond over het aanblijven van de wethouder en de kennelijk goede verhoudingen binnen het college. Daar hebben wij overigens wel wat onze twijfels over, maar dat even terzijde. Maar ook in deze brief geen woord over hoe de vruchtbare samenwerking met de Raad vorm moet worden gegeven. Het lijkt net alsof de Raad een toeschouwer in het geheel is geweest. Dat we aan de zijlijn stonden, dat we ons eigenlijk nergens mee te bemoeien hadden. En dan denk ik, beseft het college dat de Raad het hoogste orgaan is? En beseft u dat een wethouder die met zijn portefeuille zwaait, dat dat gedrag op het hele college terugslaat? En beseft u dat u als college dus ook iets heeft te repareren richting de gemeenteraad? En daar wou ik het graag bij laten in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op 13 februari aanstaande vinden de Nieuwe Gein Awards plaats. En was daar een prijs voor de politieke blunder van het jaar, dan konden we als gemeenteraad wethouder Adriani nomineren. Inderdaad, u hoort het goed, een politieke blunder. Een blunder door een college die zeer wel goed weet hoe de samenwerkingsverhouding tussen raad en college ligt. En een zeer ervaren wethouder die met zijn houding in de raad, zijn politiek beladen uitspraak en aanvullende brief, die samenwerkingsverhouding met de gemeenteraad zeer op de proef heeft gesteld. De wethouder dreigt in de raadsvergadering als gevolg van een raadsbesluit met opstappen door te verklaren dat hij zich op zijn positie zou beraden. Liep vervolgens boos door die deur weg en kwam na het weekend terug met een brief. Een brief waarin hij met veel borstklopperij vooral aan de raad schrijft waarom hij niet weg wil en niet kan. Om vervolgens snel over te willen gaan tot de orde van de dag. En als ChristenUnie, CDA en Verenigde Seniorenpartij geen debat zouden hebben aangevraagd, dan was er helemaal geen nadere verantwoording plaatsgevonden over deze politieke blunder van wethouder Adriani. En ik refereerde er al aan. Vorige week dinsdag kwam na mediastilte een brief. Nou ja, mediastilte naar de gemeenteraad dan, want de wethouder wilde wel communiceren met de pers. En in die persconferentie deed de wethouder een opvallende uitspraak. Als ik zelf in de weg sta van het bereiken van de goede dingen in de stad, dan moet ik daar mijn consequenties uittrekken. En in de brief van dinsdag jongsleden komt echter de aap uit de politieke mouw. Niet hij, maar de gemeenteraad staat hem in de weg, zo meent hij. Want ik citeer de wethouder uit zijn brief. Directe aanleiding was uw besluit om het voorstel bestemmingsplan Blokhoeve van de agenda te halen. Dat besluit leek niet op zichzelf te bestaan. In de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat uw raad twijfelde aan de bespreekbaarheid van de door mij ingediende voorstellen. Einde citaat. En wat het CDA hierin betreurt, voorzitter, is dat de wethouder in zijn brief eigenlijk probeert zijn eigen handelswijze af te leiden met een volstrekt misplaatste kwalificatie richting de raad die kant nog wel slaat. Want was hij het niet zelf, meneer de voorzitter, die een dossier Rijnhuizen, Parkhout, Helmkruid terugnam in november, omdat hij twijfelde aan een goede politieke afloop? En was hij het niet zelf die eenzijdig met een strikte vervanging kwam, zonder dat de raad de ruimte kreeg om over het oorspronkelijke voorstel te kunnen spreken? En was hij het niet zelf die vergat het nieuwe voorstel met de bewoners te spreken en moest de raad op voorstel van het CDA hem die suggestie de hand reiken? En zo is het ook gegaan met Blok Oost. De raad heeft het college opdracht gegeven om alsnog verder in gesprek te gaan met de omwonenden. En dat zijn allemaal gevolgen van het door de wethouder zelf gevoerde beleid. Daar stond de raad hem niet bij in de weg, maar zijn eigen hoge ambities. En wij verwachten van wethouder Adriani dat hij deze kwalificaties vanavond terugneemt. En hoe moet het dan verder? Wie zegt ons dat de wethouder niet nog eens met zijn portefeuille wappert als hij zijn zin niet krijgt? En in dat laatste, het zijn zin niet krijgen, spelen wat ons betreft ook de knetterende coalitieverhoudingen een rol waarom hij tot dit gedrag is gekomen. Want dat werd non-verbaal wel duidelijk toen coalitiepartijen VVD en SP instemden met uitstel van behandeling Blok Oost. Maar dat valt deze partijen helemaal niet te verwijten. Deze coalitie zou er een zijn van wisselende meerderheden. En er kan het zelfs voorkomen dat er al dualisme komt bij het vaststellen van de agenda. Wij zijn blij dat de grootste coalitiepartner VVD ruiterlijk toegeeft dat dit gedrag van de wethouder niet kan. Ik citeer VVD-voorzitter de heer Snoeren. Dit kan hij niet nog een keer doen. Dat zou niet geloofwaardig zijn. Ook onder coalitiepartijen ligt deze wethouder onder een vergrootglas. Meneer de voorzitter, terug naar de brief. waarin de wethouder motiveert waarom hij zich op zijn positie heeft beraden. Wederom een citaat. Ik vond het dan ook in de reden liggen om een moment te nemen om voor mijzelf na te gaan of ik nog voldoende in staat ben om het debat met u te kunnen voeren. Wederom een opvallende typering. Als de wethouder aan zelfreflectie wilde doen, dan had hij geen ferme politieke uitspraken hoeven te doen tijdens de raad. Dat had de wethouder in alle stilte kunnen doen. Geen raadslid was uit op zijn positie, geen raadslid vroeg om een bezinningsweekendje en geen raadslid vroeg om een brief. Dat heeft de wethouder alleen aan zichzelf te danken en daarmee zijn eigen slachtofferpositie gecreëerd. Maar deze ziet ondanks zijn gedrag opeens weer volop mogelijkheden om met de raad samen te werken. Ik citeer de wethouder opnieuw. Daarbij heb ik vooral verkend of mijn persoonlijk optreden het debat over deze ingewikkelde belangenafweging in de weg staat. En mijn conclusie is dat dat niet het geval is. Ik zie nog voldoende mogelijkheden om ook de ingewikkeldere afwegingen met uw raad te bediscussiëren. En dat roept bij het CDA vragen op. Waaruit blijkt voor deze wethouder dat er nog voldoende in staat is om dit debat te kunnen voeren waar hij aan refereert? En welke mogelijkheden ziet de wethouder om met ons als raad te discussiëren? En hoe garandeert hij ons dat hij niet weer een politiek pressiemiddel gebruikt om zijn zin te krijgen? En hoe gaat de wethouder en hoe gaat het hele college het vertrouwen herstellen en zich in het vervolg opstellen in de samenwerking met de gemeenteraad? Zodat de volksvertegenwoordiging weer op een constructieve werkhouding vanuit het college mag rekenen. Graag uw antwoord van zowel wethouder als college. Meneer de voorzitter, nog de wethouder, nog het college geven er blijk van dat in de omgang met de raad het ongepast is om weg te lopen uit de vergadering als gevolg van een raadsbesluit. En dat getuigt in de ogen van het CDA van een onprofessionele samenwerkingsverhouding, waarna vooral de bezinning van de wethouder over zijn eigen positie voorop stond en niet een reflectie op zijn politiek handelen in de raad waar hij te gast is en zich ook als zodanig hoort te gedragen. Daar niet op terugkomen met een verontschuldiging vindt het CDA betreurenswaardig. Is de wethouder bereid om zich in deze vergadering te verontschuldigen voor zijn gedrag en toont het college zich bereid om in het vervolg op een volwassen manier de samenwerking met de gemeenteraad vorm en inhoud te geven? Wij vernemen het graag.
Dank het woord van de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Na deze twee duidelijke inleidingen ga ik op de typische Verenigde Seniorenpartij manier toch even in op de oorzaak van het probleem. En dat is het bestemmingsplan Blokhoeve. En andere bestemmingsplannen straks misschien. In 2012 werd dat in zijn geheel goedgekeurd, inclusief kadastrale vaststelling van de waterpartijen. Het bezwaar van 2013 gaat over Blokhoeve Oost, dat door de Raad van State werd afgekeurd. Geluidshinder, onze raad was hier niet voldoende over voorgelicht. Specifiek blijft de bestemming water dan overeind. We zijn nu wat Oost betreft weer in 1982 met een bestemming recreatie. Ondertussen is de waterpartij afgegraven, maar dan nog niet over de totale omvang. Die ligt tussen de 34,2 en 44 meter. Al dus een brief aan de raad over bestemmingsplan Blokhoeve 2012. Die maten zijn nog lang niet uitgegraven en het is nu circa 25 meter breed. Op 8 oktober wordt een ontwerp omgevingsvergunning plus ontwerp bestemmingsplan plus besluit hogere waarden, en dat gaat dan over geluid, voor de inwoners ter inzage gelegd. De dag daarvoor, 7 oktober, wordt door Trebbe en de gemeente, met name de heer Adriani, een handtekening gezet onder een koopovereenkomst Vlierhoeve Zuid in Blokhoeve Oost. De watergangen blijken versmald ten opzichte van 2012 opgaven. De gemeenteraad heeft overigens dan nog niets goedgekeurd. En het gaat toch om een wijziging van bestaande bestemmingsplannen. En dan blijkt er een wereld van goedkeuringen en afkeuringen te bestaan. Plan 2003 eerst goedgekeurd en dan vanwege de bezwaren in 2004 weer afgekeurd door de Raad van State. 2012 goedgekeurd, bezwaarblok Hoeve-Oost, Raad van State weer afgekeurd in 2014. En nu 2016 blok Hoeve-Oost terug naar de commissie. De Raad vindt een en ander helemaal niet duidelijk. Nu hebben we dus de bewoners, de gemeente en Trebbe en de Raad in de discussie. Is het dan vreemd dat we als Raad daarover meer informatie willen? En hoe het kan dat een en ander zo geregeld is dat er alleen maar meer vragen ontstaan? Gemeente eerst graag huiswerk doen, dan gaan we verder in de volgende vergadering. En dan verliest de wethouder zijn kalmte en vertrekt. Later komt er dan uitleg via de krant en per brief. De wethouder blijkt moeite te hebben met het gegeven dat zijn plannen meerdere malen onbespreekbaar bleken voor onze raad. Ons inzicht is dit nu de eerste keer. Twee tussen onbespreekbaar en oneens zijn ligt een wereld van verschil. Het college heeft de afgelopen maanden zelf verschillende plannen met toekomstbestemmingen zoals bouwen in het park, de handelskaken met dijkwoningen teruggetrokken. Men voelde dat zij hiervoor geen meerderheid zouden krijgen. Wat wilt u met de weerstand van vele handtekeningen en een groot aantal verkiezingsbeloften tegen? Vandaag betreft het nu blok Hoeve-Oost en het verdient onze aandacht, ook gezien de voorgeschiedenis. Wethouder, de Amerikanen hebben een aardig gezegde. En dat zegt speak softly and carry a big stick. En ik heb het gevoel dat u het omgekeerde doet. En dat is gedoemd om te mislukken, omdat u gewoon te veel hooi op uw vork heeft. Wat ons niet verbaast met dit college, waarin zo te zien de verantwoordelijkheden en de omvang van de taken niet gelijkwaardig zijn verdeeld. Dat leidt tot veranderende en niet complete gegevens, misverstanden en gedram waar dialoog noodzakelijk is. Voorzitter, ik vraag het college het volgende. Het zou maar om een klein stukje water en of terrein gaan. Wanneer dat dan zo onbeduidend is en gebruikelijk...
Meneer Troost, mag ik als voorzitter u toch interrumperen? Want het agendapunt ging over het vertrouwen, maar u lijkt nu het stuk inhoudelijk te gaan behandelen. En ik denk dat dat niet op de agenda staat vanavond. Dus het kan zijn dat u daar dus ook geen antwoorden op krijgt.
U mag mij altijd interrumperen, voorzitter, als het maar niet van mijn tijd afgaat. En ik weet precies wat ik doe, ben bijna klaar. Ik vraag het college het volgende. Het zou maar om een klein stukje water en of terrein gaan. Wanneer dat dan zo onbeduidend is, blijft de vraag waarom er zo'n zaak van gemaakt wordt door de gemeente. En dat na zoveel strubbelingen rondom dit gebied in de laatste 14, 15 jaar. En dat daarom een wethouder wegloopt. En wanneer een wethouder ziet wat er aan de hand is, het niet op de agenda plaatsen van het stuk van de betreffende raadsvergadering op basis van welk recht, mag een wethouder de raad dan uitlopen zonder dat na 20 minuten de voorzitter van het college enige uitleg geeft. Dank u wel.
Dank, het woord is aan de heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, een delicaat onderwerp. En als je dan de twee brieven erbij haalt, de ene die het college van BMW heeft gestuurd en de andere wethouder, dan vallen je toch een aantal zaken op. En ik begin misschien juist wat op een onorthodoxe manier. Ik haal eerst de brief van de BMW er maar eens even bij. En dan staat hier, het college is verheugd dat Hansel het besluit is gekomen om door te gaan. Nou, dat is mooi, dachten wij. Maar ik denk, hij had hooguit kunnen zeggen om door te willen gaan. Want of hij doorgaat, dat ligt in de handen, denk ik, van anderen dan het college. Dat viel mij op. De laatste zin ook. En hebben er vertrouwen in dat we met elkaar verder kunnen werken aan de uitdaging waar Nieuwegein voor staat. Dat is heel mooi zelfs. Maar hebben we het hier alleen op het college? Of denkt het college dat het college een op zich staand orgaan is? Of denkt het college misschien eindelijk dat het college is, mits de raad hun dat gunt en opdracht daartoe geeft? Ook dat miste ik. Maar dat geeft misschien toch een beetje de toon aan waarin deze discussie plaatsvindt. Misschien zijn het de laatste regenteske gedragingen van een college waar we dus de afgelopen 12 jaar mee te maken hebben gehad als oppositiepartij. Maar ja, er zijn zoveel verschuivingen geweest dat toen was de oppositie voor de bühne en nu wordt er naar de oppositie geluisterd. En dat was denk ik een hele winst. Maar het gaat hier niet om de oppositie, het gaat hier om de burger. Het gaat erom, wordt er naar de burger geluisterd. En wij krijgen een toenemend aan het gevoel dat dat nog steeds niet optimaal is. En het grappige is dat de heer Adriani in zijn brief van 2 februari... dat eigenlijk ook op een hele bedekte manier zegt. Hij zegt in zijn eerste linia... dat besluit, dus de directe aanleiding van het besluit... om uit het voorstelbestemmingsplan blok Hoeven van de Gende te halen... en dat besluit leek niet op zichzelf te staan. In de afgelopen maanden is het vaker gekomen dat uw raad twijfelde... aan de bespreekbaarheid van mij door mijn ingediende voorstellen. Nou heb ik hier gelukkig de juiste nuancering gehoord. Soms heeft u het zelf teruggetrokken. We noemen dat voortschrijdend inzicht. Het was misschien toch niet helemaal rijp nog. Misschien moest het toch nog wel een beetje bijgeschaafd worden. Maar dat vonden wij wel een positief signaal. Dat u niet de confrontatie bezocht, maar zegt het kan nog wel een slagje beter. Nou, ik weet niet precies, u zegt vaker voorgekomen. Bedoelt u daar misschien Park Hout Zandveld mee? Met het Lotusplantsoen? Of misschien heeft u toch nog andere dingen in gedachten. Maar het was prettiger leesbaar geweest dat u dat gewoon man en paard had genoemd. Dat is even. En dan vervolgens in de tweede linie met gevoel voor dramatiek. Ik vond het dan ook in de reden liggen moment te nemen om voor mezelf na te gaan of ik nog voldoende in staat ben om een debat met u te voeren. Natuurlijk bent u dat. Daar twijfelt hier niemand aan. Het is hier geen kwestie van werkt u hard genoeg? Is er wel een goede balans tussen de portefeuille? Of vervinden we wat u ervan bakt helemaal niks? Ik bedoel, het gaat hier om niet een cijfer voor gedrag en vlijt. Het gaat hier ook niet over uw vlijt, het ging over uw gedrag. Als wij zeggen vanuit ieders belang, vlijt 7, bij uitschieters een 8. Gedrag even een 4. Dat moet nu een 6 minimaal. Dan hebben we het gewoon waar het hier over gaat vanavond. Dat alles werkt dan door in het document. Dan zegt u op een gegeven moment in de derde linia... het is dit besef dat mij drijft om daar waar dat verantwoord mogelijk is... mijn nek uit te steken om nieuwe woningen in onze stad toe te voegen. Daarbij realiseer ik mij zeer goed, et cetera, et cetera. En daar zit nou precies de pijn. Want wij krijgen de indruk dat u dat zich niet voldoende hebt gerealiseerd. En u nuanceert dat door te zeggen... de luidgehoorde belangen van inwoners die opkomen voor een woonomgeving. Maar ook de minder goed hoorbare belangen van mensen... die dringend om een woning verlegen zitten. Suggereert u daarmee dat de raad alleen maar het geschreeuw van de bewoners hoort, die luid roepen, en dat wij niet weten dat er ook andere afwegingen zijn, andere belangen zijn? Ik vond dat nogal aanmatigend. Om met andere woorden, u heeft een absoluut oor, u hoort het allemaal, en wij hebben dat allemaal gemist. Nou, ik denk het dus niet. Ja, er wordt hier geroepen van excuses, et cetera. En dat is een verpakking om te zeggen van... wij missen eigenlijk in dit stuk... en de heer Monro heeft het als eerste genoemd... wij missen eigenlijk gewoon... een momentum van reflectie... die zou leiden tot zelfreflectie... en ook zou leiden... een zelfreflectie die zegt van... wat heb ik nou fout gedaan? Wat had ik nou anders moeten doen? En hoe had ik dat kunnen voorkomen? Want kijk, om een track record erop na te houden... in deze gemeente... om te zeggen de weg naar de Raad van State... is geplaveid met goede voornemens. En we zijn te vaak op ons mijl gegaan. Dan had ik dat gezegd. Oh, een leermoment. Maar ook dat blijkt er niet uit. En we hebben wat dat betreft redelijk gescoord de afgelopen jaren. En de handreiking van de burgers waar het hier om gaat. Die in alle reden wilden kijken of er een compromis mogelijk was. Alles tegen elkaar afwegen. Wat u trouwens heel mooi formuleert. Dat vind ik dus onvoldoende terug. Dus ik vroeg me eigenlijk af. Wat gaat u nou anders doen... dan u op papier heeft gezet... maar misschien kunt u het ook met de mond beleiden... dan nemen we dat ook voor waarheid aan... waardoor wij denken dat het toch veel beter gaat. Dus nogmaals, het gaat hier niet om een gedrag voor vlijt... het gaat om een... kwalificatie voor uw gedrag.
Dank u wel. Ik... mevrouw Bektali? Ja, ik stond... maar u mag nog... stond niet op mijn lijstje, want ik heb u straks niet gezien en volgens mij ook niet genoemd. Maar ik zal u niet onthouden om uw eerste termijn te mogen houden.
Dank u wel. Deze wethouder noemt de wens van de PvdA en projectontwikkelaars om nog 3300 woningen in het volgebouwde Nieuwegein te bouwen de opdracht van Nieuwegein. Deze wethouder noemt zijn ambitie en die van projectontwikkelaars om 33 woningen te bouwen, het liefst in het groen, de ambitie van Nieuwegein. We weten allemaal dat deze wethouder zijn sporen heeft verdiend bij één na de grootste woningbouwcorporaties van Nederland. Dat hij vanwege zijn ambities slechts 200 voorkeurstemmen heeft behaald bij de verkiezingen, terwijl hij de eerste man op de kandidatenlijst was, ziet hij niet als een veeg teken. Dat de PvdA-fractie van 6 naar 3 zetels is gegaan, ziet hij niet als een signaal. Dat de PvdA totaal slechts 2279 stemmen heeft behaald, vooral omdat hij stevig met zorgthema's campagne is gevoerd, ziet hij niet als een waarschuwing. Triest voor Nieuwegein is dat hij daarbij het hardst wordt gesteund door de partij die pretendeert het groen een warm hart toe te dragen. GroenLinks, die 1129 stemmen bij elkaar heeft gesprokkeld. Samen met de PvdA zijn dat 3398 stemmen. Elke kiezer die heeft gestemd voor zorg en groen krijgt daarvoor in de plaats de bouw van een woning. Je reinste kiezersbedrog. Wij stellen dus vast dat het draagvlak voor deze wethouder altijd al flinterdun is geweest. Dat gezegd hebbende vinden wij het heel bijzonder, zelfs na het terugfluiten van meerdere bouwplannen van hem, dat hij na ampele overweging van mening is dat hij voldoende draagvlak geniet om terug te komen. Wij zijn er nog niet uit wat nou precies de reden is geweest voor deze wethouder om demonstratief weg te lopen uit de raadsvergadering en een metaforische middelvinger naar de raad op te steken. Heeft de raadsvoorzitter ooit niet hoogstpersoonlijk uitgeroepen dat weglopen een teken van zwakte is? Niemand had verwacht dat deze wethouder met de staart tussen de benen weer terug zou komen, alsof er niets aan de hand is. Maar het is wel gebeurd. In de verklaring van de wethouder lezen wij dat hij zichzelf heeft afgevraagd of zijn persoonlijk optreden het debat in de weg staat. Het antwoord mogen duidelijk zijn. Die staat in zijn eigen brief. Dit is de derde keer dat hij met zijn plannen is teruggevloten. Nu zelfs door zijn coalitiegenoten, de coalitiepartijen. Hij ziet voldoende mogelijkheden om met de raad te discussiëren. Ook dat is achterhaald. Want zijn er niet tal van informatiebijeenkomsten en commissievergaderingen geweest? De procedures zijn achter de rug. De wethouder eigent zich hier extra tijd en ruimte toe, terwijl hij de inwoners niet eens een fatsoenlijke inspraakprocedure gunt. De hartverwarmende reacties van mensen uit de stad. We weten allemaal dat er PvdA-leden in deze stad wonen. Dus ook dat is geen noviteit wat het terugkeer van de wethouder kan verklaren. De vraag die moet worden beantwoord is dus: waarom heeft deze wethouder ervoor gekozen om een besluit van de raad te beantwoorden met het demonstratief weglopen met minachting voor de raad, zogenaamd om zich te beraden op zijn positie? En waarom heeft hij er niet voor gekozen om zich te beraden, zogenaamd om zich te beraden op zijn positie? Waarom heeft hij er niet voor gekozen om zich gewoon koest te houden, om in het weekend rustig zijn zonden te overdenken? Als hij dan zou besluiten om op te stappen of wat dan ook, dan was dat het moment geweest om iets kenbaar te maken. Dank u wel.
Dank. Kijk even of er nog anderen zijn in de eerste termijn. Zo niet. Ik heb net verzoek gekregen van het college voor schorsing. 10 minuten, een kwartier. Dan schors ik de vergadering tot 9:15. Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen? Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Adriani.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de leden van de Raad voor de inbreng in de eerste termijn. Ik realiseer mij zeer goed dat ik u overvallen heb op 28 januari... in een vergadering waarin ik met de collega's van het college bij u te gast was... door na het vaststellen van de agenda te zeggen... ik heb behoefte om uw raadsvergadering te verlaten... om mij op mijn positie te beraden. Ik heb u daarmee overvallen en daar wil ik bij deze ten overstaan van u ook mijn excuses voor aanbieden. Ik doe dat ook liever hier, terwijl ik u in de ogen kijk, dan in een brief. Ik heb dat eerder ook gedaan aan de collega's in het college en aan de collega's van de Partij van de Arbeid-fractie die zich net zo overvallen voelden. En ik hecht eraan dat ook hier in deze raadszaal te herhalen. Ik denk goed dat het dat goed is om even stil te staan bij toch nog wat dieper in wat heeft mij nou bewogen om dat op dat moment te doen. Wat is er daarna vervolgens gebeurd en hoe kijk ik nou naar de toekomst toe? Wat u zag, het is als boos getypeerd door een aantal van u hier en ook in de media. Maar wat u zag wel is een wethouder die geraakt was. Op een dossier wat... allang speelt, wat in feite zijn oorsprong al uit 2005 heeft... wat vooral ook in de ontwikkeling diepe dalen gehad heeft... en waar uiteindelijk een bediscussieerbaar voorstel voor lag. En nou kan dat op zichzelf allemaal nog een keer gebeuren. Maar zoals ik ook in mijn brief aangaf, het was niet voor het eerst... dat er twijfel was over de spreekbaarheid van mijn voorstellen. En in de afgelopen maanden heeft zich dat ook nog wel eens in scherpe bewoordingen geuit. Ik herinner mij... klungelpolitiek, dus trek ter vervanging wethouder. En hoewel u uiteraard professioneel gedrag van mij mag verwachten... kunt u mij niet kwalijk nemen dat mij dat soort dingen wel raken. En op het moment dat ik daartoe kwam op 28 januari... heb ik gedaan precies datgene wat ik toen ook gezegd heb. Tijd genomen om mijzelf te beraden op ben ik nog in staat... om dit op een goede manier met u te doen. Daarmee heb ik op geen enkele manier geprobeerd een duiding te geven aan uw besluitvorming. Een aantal van u heeft gezegd, daar gaan wij toch als raad zelf over. En daar heeft u volledig gelijk in. Daar gaat u ook als raad volledig zelf over. Maar ik voor mij vond op dat moment dat ik moest nadenken... ben ik nog wel de persoon om dat samen met u te doen. Sta ik zelf niet in de weg op wat inderdaad ambities zijn van mij, van dit college en van de coalitie, zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt dat inderdaad in stilte doen in het weekend en dan op maandag daar wel of niet iets over zeggen op basis van de uitkomst van beraad. Ik denk dat ik... onderdeel uitmaakt van het openbaar bestuur. En dat je dus ook op zo'n moment... dat je daar ook even serieuze twijfel over hebt bij jezelf... dat dat ook bij het openbaar bestuur hoort. Dat je daar ook in het openbaar kennis van doet. Dus dat is de reden dat ik ervoor gekozen heb... om het u wel op die manier mee te delen. Nogmaals, volledig gebaseerd op de behoefte aan mijzelf... om een eigen reflectie te hebben... na wat er de afgelopen maanden een aantal keer tussen ons gewisseld is... of ik nog de goede man op de goede plek ben. Daar heb ik dat weekend en ook die maandag nog de tijd voor genomen. Zowel bij mijzelf als met een aantal mensen die mij naast staan. Uiteraard ook met collega's heb ik daarover gesproken. Ik heb ook een aantal van die dossiers nog eens voor mezelf teruggehaald. Van had ik daar nou anders in kunnen acteren... waardoor het beter gelopen was. En ik denk in sommige gevallen moet het antwoord daarop ja zijn. En dat heb ik ook geprobeerd aan te geven in de brief die ik u heb gestuurd. Het is voor mij ook wel een moment van bezinning geweest... om te kijken juist op die complexe, langlopende dossiers... die een grote impact hebben op onze samenleving. Nou, is het ook goed om voor mijzelf nog eens stil te staan? Heb ik het voldoende goed ingericht met bewoners? Heb ik het voldoende goed ingericht met uw raad... om stapje voor stapje ook met elkaar naar het goede eindresultaat te komen? En dat staat wat mij betreft los. Een aantal van u zei daar wat over... van de vraag of we het uiteindelijk met elkaar eens zijn. Want dat is natuurlijk politiek. Uiteindelijk ben je het met elkaar eens of je bent het niet met elkaar eens... of je komt tot een nieuw inzicht tijdens de debatten... en de raadsvergaderingen die je voert. Het was een combinatie van die drie dingen. Goed bij mezelf nagaan hoe ik er nou zelf in sta. De gesprekken met een aantal mensen in mijn nabijheid. En ook reflectie op, kan ik nou nog verbeteringen aanbrengen in de manier waarop ik dat met uw raad en met de stad doe. Die mij ertoe hebben gebracht om te zeggen, ja, ik zie alles overwegende. Na dat moment van reflectie genomen te hebben, geen aanleiding om zelf te zeggen, ik stop ermee. Nou heeft een aantal van u natuurlijk gezegd van ja, maar daar gaat uiteindelijk ook de raad nog over. En ook daar heeft u weer gelijk in. En ik wist u ook al op het moment dat ik voor mijzelf tot die conclusie kwam dat deze raadsvergadering zou komen. Die is, als ik me goed herinner, zaterdag de 30e is die aangekondigd. En ik ben blij dat die aangekondigd is. Want na het goede gesprek met de collega's in het college en de overwegingen die ik voor mezelf gemaakt heb, vond ook ik het van belang om dat met u verder uit te praten, zo u wil. Dus dank voor het feit dat u mij daar vanavond deze gelegenheid voor geeft. Daar wou ik het even bij laten, voorzitter, in eerste termijn.
Dank u wel. U waren ook nog een aantal vragen aan het volledige, voltallige college gericht. En daar zal de heer Gerdella op ingaan.
Voorzitter, er zijn eigenlijk een paar vragen gesteld door de partijen die in eerste termijn gesproken hebben, die aan het college geadresseerd zijn. Die hebben te maken met het feit dat de stap die de heer Adriani zette afgelopen raadsvergadering natuurlijk ook het college geraakt hebben. En wij waren als college ook verbaasd en hebben in de schorsing gesproken over de stap die de heer Adriani zette. De zelf-evaluatieve vragen die hij net aan u uitlegde zijn ook daar aan de orde gekomen. Daarna heeft de heer Adriani bedenktijd genomen en hebben wij hem na het weekend weer gesproken. En vanuit zijn afwegingen gemerkt dat hij de vragen die zojuist aan u voorgelegd zijn, dat hij die positief kon beantwoorden. Beseffen wij dat dat ook de kleur van het college raakt? Ja, dat beseffen wij. Beseffen wij dat er stappen gezet moeten worden richting de partijen die in eerste termijn gesproken hebben binnen deze raad? Ook dat beseffen wij. Wij zijn ten volle bereid een constructieve samenwerking met u te blijven vormgeven. Die uitgestoken hand doe ik hier. Ik denk dat met deze ingewikkelde dossiers het wellicht verstandig is om vroegtijdiger met u in gesprek te gaan. En wellicht dat het verstandig is wanneer u als raad ook nog eens goed kijkt naar hoe gaan we met een commissieadvies richting de raad om. Dat geef ik even mee. Op dit moment is het eigenlijk een keuze tussen twee dingen. Bespreekstuk of hamerstuk. Kom je in of vlak voor de collegevergadering erachter dat het eigenlijk iets anders is. Namelijk dat eventueel zaken nog eens goed overwogen kunnen worden. Ik denk wanneer we vroegtijdiger met uw commissie aan de slag gaan, dat een dergelijke stellingname mogelijk anders kan. En dat je binnen een commissie al kan concluderen, wellicht moeten een aantal zaken nog opgepakt worden. En die overweging geef ik u graag mee. En aan uw presidium om te kijken hoe dat eventueel vormgegeven kan worden. Ik denk ook dat het goed is dat we met de raad nog eens in gesprek gaan over procedures en mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren. Waardoor dit een eenmalig event is. Ik dank u wel.
Dank. De tweede termijn van de raad.